Welkom. Je luistert nu naar de vierde aflevering van de Vrijmetselaars podcast. In deze podcast interview ik normaal gesproken elke aflevering een vrijmetselaar om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen van wat de vrijmetselarij nu werkelijk is en wat het niet is. In deze aflevering doe ik het net even anders. In eerdere afleveringen van de Vrijmetselaars podcast hebben de gasten onder andere verteld over de diepgang die ze vinden binnen de vrijmetselarij, binnen de loge en samen met hun medebroeders. Ze vertelden onder andere hoe die diepgang hun verder helpt in de zoektocht naar henzelf. De Vrijmetselaars podcast is bedoeld als laagdrempelige informatiebron voor niet-vrijmetselaars, maar ook ter vermaak en lering van wel-vrijmetselaars. Deze laagdrempeligheid vertaalt niet altijd heel goed de diepgang die de broeders ervaren. Daarom heb ik er deze aflevering voor gekozen die diepgang juist wel op te zoeken. Broeder Prasadam maakt samen met broeder Christ video's over juist die diepgang binnen de vrijmetselarij. Deze video's zijn te bekijken op vrijmetselarij.eu of op christvanliemt.com onder het kopje in het Westen. Deze websites vind je terug in de show notes van deze aflevering. Met toestemming van Prasadam en Christ heb ik de audio van de videoaflevering Ken U Zelf omgezet tot een podcast. Deze aflevering bestaat uit twee delen waarin je nu naar het eerste deel gaat luisteren. Prasadam houdt hierin een monoloog over identiteit en realiteit. Ik wil graag Prasadam en Christ hartelijk bedanken voor hun toestemming om de audio te mogen gebruiken. En de luisteraar wil ik graag veel luisterplezier wensen.
Als ik zou beweren dat jij een sinaasappel bent, dan zou je mij waarschijnlijk naar de psychiater verwijzen. Je weet dat je geen sinaasappel bent. Maar als ik je zou vragen mij dan te vertellen wat je volgens jezelf wel bent, dan weet ik zeker dat ik met dezelfde aanbeveling jou naar de psychiater zou kunnen sturen. Want jij zit daar net zo ver naast als ik met mijn sinaasappelvoorbeeld. Ik hoop dat aan het einde van mijn verhaal dit zo duidelijk geworden is dat je open gaat staan om eens een serieuze zoektocht te starten om erachter te komen wat de masonieke opdracht ken je werkelijke zelf, ken jezelf eigenlijk van je verlangt. Let's do it. Boven de Apollo-tempel in Delphi staan de woorden gebeiteld Knoti Seauton, ken uzelf. Al duizenden jaren achtervolgt deze opdracht de mensheid. Het is de meest bondige samenvatting van de meest dwingende drijfveer die de mens in het leven stuurt. Een drijfveer die elk leven stuurt. Stuurt naar het willen kennen van de werkelijkheid. Het kennen van mijn ware, mijn werkelijke zelf. Wie of wat ben ik nou echt? Want onbewust weet iedereen dat pas wanneer ik mijn werkelijke zelf ken, ik in harmonie zal komen met de existentie, met het al of in religieuze termen gesproken met God. Maar zo eenvoudig blijkt dat zelf zich niet te laten kennen. Anders liepen we allemaal wel met een vrolijk oriooltje door het leven. Doen we misschien iets verkeerd? Maar eerst, wat bedoelen we eigenlijk met die drijfveer die ons leven zou sturen? Nou, die universele drijfveer is overal makkelijk te herkennen. In al ons ondernemen is het duidelijk dat alle disciplines, alle wetenschap, alle onderzoek, alle religies, alle filosofieën over de hele wereld, dat die maar één centraal gegeven hebben. Zij zijn op zoek. Zij zijn op zoek naar de werkelijkheid. Wat is de ware aard van het bestaan en hoe kunnen we daarachter komen? Wel, om wat voorbeelden te geven, de natuurkunde is enkel en alleen bezig te onderzoeken wat de ware, de werkelijke aard van de natuur is. Religie praat constant over de waarheid, over het, waar het in het bestaan om draait. Biologie, die tracht de geheimen van het leven te ontraadselen, ontmaskeren. Filosofie wil de ware aard van de mens en de wereld beschrijven. En overal en altijd zien we dat elke generatie opnieuw weer dieper in het nog onbekende duikt en antwoorden wil vinden op die drijfveer: wat is de werkelijkheid? Wat is de realiteit? Die drijfveer, nou, dat noem ik de universele kosmische impuls die de mens uiteindelijk richt op de moeder van alle raadselen. Wie of wat ben ik? In deze serie nodig ik je uit om eens te kijken naar een in het algemeen minder gedeelde benadering van de opdracht Ken Uzelf. En dat is een visie die ons vertelt dat wij gewoonlijk, zoals de Engelsen zeggen, barking up the wrong tree, ofwel de verkeerde kant op kijken bij het tackelen van dit probleem. En met het gevolg dat we in een onbevredigd leven zullen moeten blijven staan. Of dat we een onbevredigd leven moeten blijven leiden. We zien ook dat die drang naar zelfkennis niet bij iedereen zo duidelijk aanwezig is. In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen dezelfde urgentie voelt om echt werk te maken van de ontdekkingstocht naar het ware zelf. En dan blijft die zoektocht dan ook bij de meeste mensen jammer genoeg sluimerend in het onbewuste op de achtergrond. In sommige culturen is de nadruk op zelfkennis veel duidelijker aanwezig dan bij ons in onze westerse wereld. Het Hindoeïsme, om een voorbeeld te noemen, zegt dat als we er in één leven niet in slagen om onze waarachtige identiteit te doorgronden, dat we dan opnieuw geboren zullen moeten worden om de reis naar zelfkennis af te maken. En als het dan weer niet lukt, dan nog een keer incarneren en nog een keer totdat we erachter komen wie en wat we van nature zijn. Dan pas, zegt de Hindoe, worden we verlost. Verlost van het wiel dat zij zien of dat het symbool is van de cyclus van leven en dood. Anders gezegd, zelfkennis wordt bij de Hindoe gezien als verlossing van het onvolmaakte. Deze visie wijkt niet veel af van de boeddhistische, waar ook zelfkennis en verlossing aan elkaar gekoppeld zijn. Maar als we naar onze joods-christelijke cultuur kijken, dan zien we dat de noodzaak voor zelfkennis niet zo duidelijk naar voren treedt. Wel hopen wij, net zoals de Hindoes, verlost te worden van het onvolmaakte, maar dat hoeft bij ons niet te gaan via het proces van zelfkennis. Dat kan gebeuren door inmenging van buitenaf. Iemand is voor ons opgestaan zelfs. Een verlosser hebben we hem genoemd, om dit varkentje voor ons te wassen. Om ons te verlossen van het kwaad. Kwaad wordt in het boeddhisme gezien als nog onwetend zijn over wie of wat je werkelijk bent. Dus wij worden dan verlost van die onwetendheid om tot het licht te kunnen komen, om in te kunnen zien, om bewust te worden. Nu zijn wij natuurlijk tot over onze oren gedompeld in onze westerse cultuur en kunnen we ons moeilijk voorstellen dat een andere denkwijze dan die van ons op net zoveel of misschien wel meer realiteitszin berust. En daarmee rijst de vraag of het voor mensen die in de westerse wereld zijn opgegroeid en niet met die traditie van zelfkennis zijn vertrouwd, of het voor die mensen toch belangrijk is om precies te weten wat het zelf werkelijk inhoudt. Is het echt nodig om zo diep door te dringen in de achtergronden van je eigen ik? Wat win je ermee? Wat verdien je eraan? Met andere woorden, is het wel nodig om mezelf te kennen? Zoveel zielen, zoveel zinnen. Zoveel opvattingen over de eigen identiteit. Maar hoe weet ik nou wat ik echt ben? Ben ik de som van mijn verleden? Ben ik gemaakt door een God in zijn evenbeeld geschapen? Ben ik misschien een zak vol botten, vlees en wat hersenen? Ben ik mijn geweten? Of zoals Descartes zei, ik ben mijn denken. Of ben ik eigenlijk een spiritueel lichaam dat huist in een materieel omhulsel? Wat weet ik eigenlijk van mezelf? Behalve natuurlijk het feit dat ik besta. Want dat ik besta is een simpel ervaringsfeit. Als je niet bestaat, bestaat de vraag ook niet. Maar hoe weet ik nu of ik een juist beeld heb over dat bestaan? Of zie ik datgene wat ik mezelf noem echt anders dan dat het in werkelijkheid is? Als er ergens in de mist een struik staat en ik zie er de figuur van een mens in, dan blijft die struik natuurlijk toch alleen als struik bestaan en zou ik mijn ogen wat beter uit moeten wrijven. Ik identificeer een struik als een mens. Nou, dat ligt natuurlijk niet aan de struik of aan een mens, maar aan mijn wijze van identificeren. En dat geldt natuurlijk ook zo voor onze zelfidentificatie. Of ik mezelf nu correct identificeer, of als een struik, of als een koe, of van wat dan ook, de juistheid van mijn echte zijn wordt daar niet door aangetast. Maar als ik iets anders probeer te zijn dan dat ik in werkelijkheid ben, of ik dat nou bewust of onbewust doe, nou, dan ben ik niet zo erg harmonisch bezig. In zo'n geval probeer ik dingen te doen die niet in het aard van het beestje zitten. En daarbij zal het me ook niet lukken. Bij niets en niemand zal dat lukken. Om een ranger voorbeeld te geven, als een koe probeert bladeren te krijgen in de lente, nou, dan zal dat eindigen in desillusie. Een koe is een koe en geen boom, ook al zou ze dat willen. En of die koe zich nou bewust is van haar verkeerde opvattingen of niet, de essentie van haar koe zijn wordt daar niet door aangetast. En daarom kan een koe dan pas een gelukkige echte koe zijn wanneer zij niets anders wil dan koe zijn. Wanneer zij denkt een boom te zijn, dan heeft zij zich vervreemd van haar koe zijn en omdat een koe zich anders gedraagt dan een boom, zal zij de frustratie moeten doorstaan dat het haar maar niet lukt een gelukkige boom te zijn. Dus Wanneer een mens een bepaalde visie heeft over zichzelf en die visie wijkt af van de werkelijke mens die hij is, nou, dan doet hij in feite hetzelfde als die koe die bladeren wil hebben. Hij heeft zich vervreemd van zijn oorspronkelijke zelf. Ook voor zo'n mens zal frustratie en disharmonie het gevolg zijn. Wanneer een mens een onjuist beeld heeft van zichzelf en of hij zich daar nou van bewust is of niet, dan zal hij gefrustreerd, ongelukkig en in disharmonie zijn. Alleen al om dit simpele gegeven is het van levensbelang dat iedereen zich intensief zou bezighouden met de opdracht: ken uzelf. Want harmonie is ten eenenmale niet mogelijk zonder zelfkennis. Het is een primaire zaak te weten of ik wel of niet een juiste visie heb op mijzelf. Met het voorgaande in het achterhoofd is het interessant om eens na te gaan hoe de mens komt tot zijn vorm van zelfidentificatie, tot dat proces van vorming van zelfidentificatie. Maar voordat we dat gaan doen, is het eerst even goed om samen te vatten wat we tot nu toe hebben gezien. Dus wanneer wij in het algemeen praten over ik, over het zelf of gelijke termen, dan praten wij niet noodzakelijkerwijs over het werkelijke ik of het werkelijke zelf, maar over het zelf zoals we dat interpreteren. Of zoals we denken dat het is. Zo'n visie op zichzelf noemt men over het algemeen onze eigen vorm van zelfidentificatie. Die wijze van zelfidentificatie is bij de mens niet altijd hetzelfde geweest, maar die is gegroeid, grijpt met de jaren. Een baby kan niet zeggen en die weet het zelfs niet eens dat hij over een x aantal jaren bij een biertje in een studentencafé ervan overtuigd zal zijn dat de zin "ik ben wat ik denk" als absolute realistische waarheid gezien wordt. Een baby identificeert zich met een lichaam dat gevoed moet worden. Dat abstracte denken dat die later zal kunnen, is nog een zaadje dat moet ontkiemen. Toch is het duidelijk dat wanneer we naar een baby kijken, dat er wel degelijk een vorm van zelfbewustzijn bestaat. Als hij zich zou uit kunnen drukken, zou hij wellicht van zichzelf zeggen: ik ben een zak vol gewaarwordingen, van honger, van bevredigingen, enzovoort. Begrippen van ruimte en tijd kent hij ook nog niet. Daarom zal hij dus niet kunnen beseffen dat de honger van nu straks gestild zal worden. Hij is dus op dat moment alleen maar die honger. Hij heeft geen honger, maar is de honger zelf. En hij zou dan zichzelf kennen als zijnde dat gevoel. En op de vraag wie of wat ben je, zou hij dan waarschijnlijk antwoorden: ik ben honger. Een baby kan zich niet voorstellen hoe hij zich later zal identificeren, want hij is nog niet zo ver. Dus kan hij alleen maar waarnemen wat er zich in zijn momentane zelfidentificatieproces aan hem opdringt. En later, als hij wat verder geëvalueerd is, kan hij misschien glimlachend terugkijken en begrijpen dat hij toen nog niet zo ver was en dat hij nu een wat rijpere, meer genuanceerde kijk op de werkelijkheid heeft. In het proces van groei van baby naar volwassenheid doorloopt de mens meerdere stadia in bewustzijnsontwikkeling. Die stadia worden beschreven door onder andere Piaget, door Keegan, door Gebser, door Graves, Wilber en vele, vele anderen. En nu volgt een uiterst belangrijk kenmerk in dit proces van ontwikkeling. Een kenmerk dat door elk van die ontwikkelingspsychologen wordt benadrukt. En dat is dat de mens zichzelf en de wereld in elk stadium van die ontwikkeling anders ziet, zichzelf anders herkent. Ofwel, ieder stadium van ontwikkeling kent zijn eigen specifieke vorm van zelfidentificatie. En dan rijst de vraag, hoe werkt dat dan, dat proces van bewustzijnsontwikkeling? Hoe en wanneer komen we in een vervolgniveau? Wel, wanneer de existentiële problematiek bij een individu verandert, dus wanneer hij in zijn omgeving stuit op problemen die niet zijn op te lossen vanuit zijn actuele bewustzijnsniveau, dan gaat hij zijn gedragssystemen ervaren als onvolledig, als verouderd, als inadequaat. Verloopt dit proces op een natuurlijke wijze, dan dient zich een emergerend, progressief, vernieuwend systeem aan van een hogere orde, waarin hij 1. Nieuwe vormen en structuren gaat herkennen en dan 2. Zijn oudere systeem kan loslaten en 3. Uiteindelijk hij zich met het nieuwe systeem, het nieuwe niveau gaat identificeren. Dit proces herhaalt zich meerdere malen op de evolutionaire ladder van bewustzijnsontwikkeling. Kort gezegd, elke vervolgstaat of elk vervolgniveau is een stadium dat de mens doorloopt op zijn weg naar telkens een meer ontwikkelde, meer verfijnde staat van bewustzijn. In een andere video zullen we hier dieper op ingaan, op dit ontwikkelingsproces, dit proces van bewustzijn. Het is een zeer significant kenmerk in het menselijk bestaan. Laten we eens kijken naar een uitspraak van de filosoof-psycholoog Ken Wilber, hoe hij de essentie van deze groei in bewustzijn beschrijft. En dat gaat als volgt. Altijd wanneer een mens zich in een bepaalde staat van bestaan heeft gecentreerd, wanneer het centrum van het gevoel van zelf zich beweegt binnen een bepaald niveau van bewustzijn, heeft de mens een psychologische opmaak die eigen is aan die bepaalde staat. Zijn of haar gevoelens, motiveringen, ethiek, waardesysteem, biochemie, graad van neurologische activering, concepten en voorkeuren voor management, scholing, economie en politieke theorie en praktijk worden allen door die staat ingevuld. Oei. Kort gezegd, onze staat van bewustzijn bepaalt onze realiteitszin. Onze staat van bewustzijn bepaalt wat is waar en wat is werkelijkheid. Waarom is dit nu zo belangrijk? Wel, hier raken we een fundamenteel aspect van het gegeven zelfidentificatie. Want als zelfidentificatie aan verandering onderhevig kan zijn, als er meerdere sequentiële niveaus van bewustzijnsontwikkeling bestaan, dan betekent dit simpelweg dat ik doorgaans niet mijn werkelijke zelf ken, maar veeleer kijk naar opvattingen die ik over mezelf en de wereld heb. En nu is een opvatting over iets nooit hetzelfde als het werkelijke iets dat die opvatting voorstelt. Een plaatje van een appel is niet te vreten, wel de appel zelf. Opvattingen, plaatjes, gedachten over onszelf zijn daarom heel iets anders dan het zelf dat we werkelijk zijn. Maar helaas, zoals we zagen, herkennen de meeste mensen zich juist in die opvattingen die zij over zichzelf hebben. En nogmaals, opvattingen worden bepaald door het bewustzijnsniveau. En juist daardoor is het zo moeilijk om vanuit datzelfde bewustzijnsniveau de vorm van zelfidentificatie te doorgronden en te doorzien als onvolledig. En zodoende is het niet eenvoudig om open te staan voor de mogelijkheid dat er een andere, misschien wel rigoureus andere vorm van zelfidentificatie zal volgen op die we nu kennen. Ik zou u willen uitnodigen zo'n mogelijkheid te onderzoeken op de reis naar het zelf. Ofschoon we ons in de loop van onze vroege jaren al hebben gedistanceerd van dat oorspronkelijke zelf, zoals dat koe-boomvoorbeeld, en we weten, zoals we net zagen, dat onze opvattingen over onszelf, dat we ons daarmee zijn gaan identificeren, wil dat natuurlijk niet zeggen dat daarmee ook dat ware zelf verdwenen is. Want we blijven natuurlijk toch onszelf, ook al zijn we ons daar niet van bewust. Maar hoe moeten we dat dan aanpakken? Hoe kunnen we ons ware zelf weer leren kennen? Nou, allereerst is het belangrijk om erachter te komen of onze huidige kijk op onszelf, dus ook op de werkelijkheid, inderdaad niet de juiste zou kunnen zijn. En dat is niet alleen begrijpen, maar tot de essentie komen daarvan in te zien hoe de feitelijkheden in wezen zijn. En om die weg te bewandelen, om dat te onderzoeken, kies ik de weg van de via negativa. Dat is een methode die streept foutieve oplossingen voor een probleem weg. En op een gegeven moment valt er niets meer weg te strepen wat nog fout zou kunnen zijn. En houd ik datgene over wat mogelijk het antwoord is op mijn vraag. Ik vind het een prettige benadering voor dit onderwerp, want zolang we onszelf niet kennen, is het natuurlijk duidelijker om te achterhalen wat we niet zijn dan wat we wel zijn, maar dat niet beseffen. Als we kunnen uitvinden wat het zelf niet is en dat dan wegstrepen als mogelijke oplossing, kunnen we misschien een glimp opvangen van datgene wat er overblijft. Goed, daar gaan we. Ik geloof dat er niemand in conflict komt met zichzelf wanneer hij zegt: ik ben niet de stoel waar ik op zit. Of ik ben niet de pen die ik in mijn hand houd. Wij voelen aan dat we dat niet zijn, omdat we weten dat als we iets hebben of kunnen hebben, nooit hetzelfde kan zijn als dat wat we zijn. Ik heb een auto, dus ik ben niet mijn auto. Deze lijn van redeneren kunnen we doorvoeren door bijvoorbeeld te zeggen, ik weet dat ik een hand heb, dus ik ben niet mijn hand. We komen met deze uitspraak gevoelsmatig misschien wat in opstand tegen deze gedachtegang, maar het is duidelijk dat wanneer ik mijn hand zou moeten missen, dat mijn ikzelf dan gewoon doorgaat. Wat we hebben, kunnen we niet zijn. Ik heb een hand, dus ben ik niet mijn hand. Dus ben ik niet dit lichaam. Nou, dit is voor velen wel erg moeilijk te accepteren, omdat wij er meestal juist van uitgaan dat ons zelf zich afspeelt binnen de begrenzing van onze eigen huid. Maar als we dit dieper tot ons laten doordringen, dan voelen we of weten we dat we een lichaam hebben en dat is dus nooit ons werkelijke zelf kan zijn. Er is iets in ons dat het lichaam kan waarnemen, kan zien, dat het meemaakt, dat bewust is van het lichaam. Dus bestaat er een subject-object relatie tussen aan de ene kant datgene dat het lichaam ziet, voelt, kent enzovoorts, en aan de andere kant het lichaam zelf. Dus als ik iets kan zien, kan waarnemen, dan ook kan ik niet dat iets zijn. Er moet een waarnemer zijn om iets anders waar te nemen. De stoel, mijn hand, maar ook mijn verstand, mijn geest. Ik heb verstand. Ik heb gevoelens. Ik heb herinneringen. Ik heb een geest. Ik heb emoties. Nou, dat alles is waarneembaar. En dus, als ik dit alles kan waarnemen, dan houdt dat simpelweg in dat ik geen van die zaken kan zijn. Kort gezegd komt deze redenering erop neer dat datgene wat we normaliter als onszelf zien, waarnemen, wat we waarnemen als onszelf, niet het zelf kan zijn. In onze westerse beschaving, culminerend in dat Cartesiaanse denken, zijn wij gewend om ons te identificeren met enkel die eigenschappen die we kunnen waarnemen. En dus moeten wij tot de conclusie komen dat, uit de inhoud van voorafgaande duidelijk is geworden, dat datgene wat waarneembaar is, beslist niet het zelf kan zijn. Met andere woorden, het zelf wordt niet waargenomen, kan zelfs niet worden waargenomen. Dit inzicht betekent vaak een schok. En die schok komt hard aan, want als we inderdaad beseffen dat we niet datgene zijn wat we al die tijd gedacht hadden, dan begrijpen we dat we ons niet meer zouden kunnen en moeten identificeren op de wijze waarop we dit gewend waren. Nou, ik was uitgegaan van die via negativa. Dat is wel op het eerste gezicht een erg wreed pad. Het is duidelijk geworden dat mijn werkelijke zelf absoluut niet waarneembaar is. En dan blijft er dus niets meer over om verder weg te strepen. En inderdaad, alleen het waarnemen zelf blijft over. En dat betekent dat we hier bij het werkelijke zelf zijn aangekomen. Het zelf blijkt dan datgene te zijn dat waarneemt, maar zelf niet waargenomen kan worden. Want zoals we zagen is datgene dat we waarnemen, dat waargenomen kan worden, het object en dus per definitie niet wat het zelf kan zijn. Wat overblijft is, eenvoudig gezegd, de waarnemer die niet waargenomen kan worden. Een mooi beeld hiervan werd mij al jaren geleden in de schoot geworpen tijdens een aflevering van de tv-serie The Monty Python Show. In een van die sketches zag je een groepje typisch Engelse ontdekkingsreizigers die zich door een dicht oerwoud worstelden. Hun gezichten voorspelden niet veel goeds. En jawel.
Oh my god, Betty. We're done for. We'll never get out of here. We're completely lost. Lost! Even the natives have gone. Goodbye, Betty. Goodbye, Ferguson. Goodbye, Brian. It's been a great expedition. All that'll be left of us is a map, a compass, and a few feet of film recording our last moments.
Wait a minute.
What is it?
If we're on film, there must be someone filming us.
My God, Betty! You're right!
Look!
Hello! Great to see you!
Super to see you!
See you!
Super!
Wait a minute!
What is it again?
If this is the crew who were filming us, who's filming us now? Look!
U begrijpt het wel. Elke scène wordt opgenomen door een camera. Maar de enige camera die niet te zien is, is de camera die de shots maakt waar we op dat moment naar kijken. Met andere woorden, de camera of de waarnemer is niet waar te nemen, want die doet juist het waarnemen. En zo is het precies met ons bewustzijn. Ons bewustzijn is niet waar te nemen, want dat is de camera die de opname maakt. De gedachten die we hebben, de gevoelens, de emoties zijn de opname die het bewustzijn maakt. En zoals de film een product is, de inhoud is van de camera, zo ook zijn onze waarnemingen het product, de opname van ons bewustzijn. Waar wij nu als mens zo vaak en zo snel de fout ingaan, is dat we de film verwarren met de camera. Wij zijn geneigd ons te identificeren met de film, met de inhoud, in plaats van met de camera. We trachten van het object een subject te maken, of te denken te kunnen maken. En dat is het probleem waar wij mee zitten, is dat we telkens het bewustzijn willen objectiveren. En daarmee komen we in die vicieuze cirkel van de Monty Python cameraploegen. Want zodra we willen kijken naar dat uiteindelijke pure bewustzijn, zijn we alweer bezig een andere camera te richten. En daarom moet de conclusie zijn dat hoe we ons ook wenden en keren, hoe elegant onze filosofieën ook zijn, uiteindelijk kunnen we onszelf niet kennen als object. De consequenties van deze benadering zijn soms enorm moeilijk om te accepteren. Het schept verwarring. Want het tast juist het programma van ons diep gewortelde gevoel van zelfidentiteit aan. Maar toch is het duidelijk dat ik de beelden niet mag verwarren met de camera. Dat houdt in dat ik nu in ieder geval weet dat ik niet de beelden ben zoals mijn verleden, mijn emoties, mijn gedachten, projecties, mijn enzovoorts, enzovoorts. Er blijft niets meer of minder over dan bewustzijn. Absoluut puur. Niets anders dan bewustzijn. En daar kan ik a priori niet met mijn verstand bij, want het verstand is de film en niet de camera. Uit wat we net gezien hebben, zou je misschien willen afleiden dat het zelf niet te kennen valt. Maar toch weten we uit overleveringen, uit geschriften van mystici, religieuze tradities, weten we dat het ware zelf wel degelijk gekend kan worden. Alle religies zijn zelfs hierop gefundeerd. Filosofen hebben er boeken over volgeschreven. En ook in de vrijmetselarij, bijvoorbeeld, wordt met meer dan nadruk op zelfontdekking gewezen. Maar hoe kunnen we dan? Wat moeten we hoe werkt het dan om dat werkelijke zelf toch te leren kennen? Wel, dat is het onderwerp van de volgende aflevering. Het zelf als subject.
Bedankt voor het luisteren naar het eerste deel van deze aflevering van de Vrijmetselaarspodcast. Mocht je het interessant hebben gevonden, luister dan ook naar deel 2. Mocht je vragen hebben of een berichtje willen sturen, dan kan dat via Instagram. Zoek op Vrijmetselaarspodcast en stuur me een bericht. Je kan ook een mailtje sturen naar sander@outcastmedia.nl. Dit e-mailadres vind je ook terug in de show notes.